dat het over jouw eigen menselijkheid gaat. Dus dat het over ten diepste gaat over het toestaan van alles wat er is in jezelf. En daar.
Dus ook die schaduw bedoel je dan ook bijvoorbeeld?
En daar werkelijk dat gaan omarmen. Ik zeg niet dat je het moet uitleven of uitventen, maar dat je werkelijk jezelf eigenlijk, of dat die stukken gaat liefhebben. Dus eigenlijk dat je inderdaad uit die schaduw dingen uit die schaduw gaat halen. En op die manier eigenlijk je eigen menselijkheid gaat liefhebben. En dus daarmee eigenlijk ook de ander. En leider zijn, dus leider zijn ook, gaat voor mij echt over jezelf toestaan om je mens zijn ten volle te aanvaarden. En daarmee je dus ook vrij te maken. Niet alleen jezelf, want je maakt jezelf niet alleen vrij, je maakt ook de ander vrij. En vrij in verbondenheid.
We horen podcaster Rob van der Poel, met wie ik spreek over de pedagogische missie van Stichting NIVOS en levenswijsheden als ontmoeting, wederkerigheid, muzische vorming, zelfexpressie, identiteit, de weg en de vrijheid van de mens, het goede en slechte in de mens en wat dit alles kan betekenen voor leiders en leraren. En in de tweede helft van het gesprek voeg ik dan mijn eigen wijsheden toe. Dag beste luisteraars! Vandaag neem ik een podcast op die iets anders van aard is. Want ik ga in gesprek met een mede-podcastmaker, Rob van der Poel. En als je wat bekend bent met het NIVOS, dan zou je gelijk weten dat hij van het NIVOS is. Hij is mede-podcastmaker en wij dachten, laten we onze leerpunten, onze motieven, onze idealen als pedagogische podcastmakers eens bespreken met elkaar. En je kunt de podcast van Rob kun je luisteren op de platform NIVOS. Een heel aantal zijn er van hem daarbij. Die van mij die kun je natuurlijk voor mij luisteren. Dan kun je ze vergelijken en dan kun je ze naast dit gesprek leggen. Voordat we naar Rob toe gaan, de stichting NIVOS staat voor Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. En het is een vrijplaats voor denken en ontwerpen, een plaats van reflectie en dialoog en een plaats voor een kritisch correctief. En veel scholen zijn bezig met de missievisie. Nou, kijk eens wat je eigen missievisie is. Hun missievisie is onze missie. NIVOS sterkt leraren en schoolleiders en andere betrokkenen in de uitvoering van hun pedagogische opdracht. En hun visie is, ieder mens kan verbonden en verantwoordelijk in de samenleving staan. Onderwijs levert hieraan een essentiële bijdrage. Het is zijn maatschappelijke taak. Dat is een korte, een krachtige. In een paar woorden hoor je wat het is. Hij wordt wel verder uitgelegd. Maar Rob zei al tegen mij, als je aan 20 mensen vraagt wat het NIVOS is, wat geef je dan voor antwoord? Wat zou jij voor antwoord geven wat het NIVOS is?
Nou, ik introduceer mezelf en in relatie tot NIVOS natuurlijk veel vaker. En ik sta altijd eigenlijk elke keer te kijken wat er dan uitkomt.
Ja.
Het tweede deel wat je opleest, wat we doen. We sterken leraren en schoolleiders in hun pedagogische opdracht. Dan zeg je eigenlijk al heel wat, zeg maar. Er zitten een paar woorden in het sterken. Het is geen gebruikelijke taal.
Nee, bemoedigen.
Dat is meer een pedagogisch woord.
Ja.
Dus daar begint het vaak mee. Ik vertel ook vaak dat we een stichting zijn, omdat dat toch een andere plek is binnen het onderwijsveld als een onderwijsadviesbureau of een begeleidingsdienst.
Ja.
Dus wij hebben geen winstoogmerken.
Geen commerciële winstoogmerken, nee.
Nee, we hoeven niet als organisatie te groeien of winsten te maken. Ja, die pedagogische opdrachten, het pedagogisch handelen, zo kan je het ook natuurlijk vaak vertellen, dat pedagogiek een handelingswetenschap is. Niet zozeer een wetenschap waarbij je gebruik maakt van de kennis en die pas je dan toe.
Ja. Geen toeschouwerswetenschap heb ik onlangs geleerd in een van de podcasts met Jacqueline Bulteman. Ja. Handelingskennis gaat het om.
Ja,
en
precies.
In dit geval pedagogisch handelingskennis.
Ja, zoals de zorg en de politie bijvoorbeeld ook zoiets is. Hè. Je staat in de wereld en er wordt iets van een houding gevraagd om in die wereld met anderen op te trekken, te zijn en een samenleving te vormen.
Ja.
Met alle diversiteit die er is of alles wat er aan jou op dat moment in die context gevraagd wordt. Het appel, wat daarin misschien een rol
speelt. Nou, er zit het iets ethisch zit er ook in, hè? De morele kant. En dat het ook om samenleven gaat. Goed samenleven.
En daarmee zeg je eigenlijk al, denk ik, misschien wel iets anders als wat er door anderen gezegd wordt. Onderwijs, begeleidingsdienst of mensen die een visie op onderwijs hebben. Je zegt iets over je mensbeeld.
Ja, die wordt ook, als je dus de missievisie op jullie website dus verder gaat doorlezen, ja, wordt dat mensbeeld uitgelegd, hè? Dat het een emancipatoire mensbeeld is. Oftewel dat je echt gelooft dat ieder mens in verbinding, dat valt mij op, hè? Dat nooit alleen, maar altijd in verbinding aan de bedoeling van onderwijs werkt.
Ja, het is een relationeel vak.
Ja,
relationeel. Ja, maar dat zijn we als mensen volgens mij sowieso. Ja.
Nou, maar het leuke vind ik wel, want ik werk ook met scholen rondom missievisie. En dan gaat het ook over een inhoud. En vaak vinden de scholen missie komen ze makkelijker op dan op visie. En mijn indruk is dat omdat dat komt omdat visie al snel in het instrumentele gaat. Van, oh, dan gaan we dit doen. En dit zijn onze strategische doelen. Terwijl het volgens mij, en dat vond ik wel eens wel aantrekkelijk van het verhaal wat onder die missievisie bij jullie staat. Ja. Het gaat over je houding, je mensbeeld. En dus ook als je dat als team doet, als onderwijsteam, zeg ik altijd, joh, hoe kijken jullie naar de wereld? Hoe zien jullie kinderen? Hoe zie je de wereld? Hoe zie je de samenleving? Dat is je visie. Mm-hmm. En dan komt daar je pedagogiek eigenlijk als vanzelf uit voort.
Ja, het zijn oriëntaties, hè, eigenlijk, waar je vanuit opereert. Ja. Het zit niet zozeer in doelen of zo, of wat je wil bereiken. Maar er zitten, denk ik, waardes in, precies wat je zegt. Mensbeeld, wereldbeeld. Ja, ja. En daar kun je het ook over hebben dan.
Precies, daar begint het dan al mee.
Ja, daar kun je ook in ontmoeten. Daar kun je ook een gesprek mee met een ander mee voeren. Ja. Want je zet je in die zin niet in vormen of in doelen vast.
Ik wilde ook zo het NIFOS introduceren dat het vanuit deze hoek aangevlogen wordt. Want als je NIFOS op het beter kent, dan roepen sommige mensen pedagogische tact, pedagogisch leiderschap. Ja. Dus dat doen jullie ook, maar dat is dan meer de instrumentele vertaling van waar we het nu over hebben.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk, wij opereren vanuit, tenminste voor zover we dan in structuren praten, vanuit vier pijlers. En er zitten opleidingen bij en dat is een belangrijke pijler, maar die andere drie zijn even belangrijk. Het podium, de avonden, onderwijsavonden. Maar ook het platform waar we heel veel gesprek proberen mee los te maken. Artikelen publiceren. Elke dag wel 2 of 3 uit het veld. Maar die opleidingentak, dat heeft ook een beetje met de geschiedenis te maken. Vanaf 2008, meen ik, is pedagogische tact als traject ontworpen. En ook verder geëvolueerd, want dat ligt natuurlijk niet stil. Maar, en daarmee heeft NIFOS zich zeker aan de voorkant wel een beetje geprofileerd. Ja. Zeker in die eerste 5, 6 jaar, denk ik, 7 jaar. En het is nog steeds een heel wezenlijk onderdeel, hoor. Van, ja. Maar als gezegd, het is een samenhang van een heleboel ingangen waarmee je eigenlijk naar je eigen pedagogisch handelen kan kijken, daarop kan reflecteren, met anderen op kan trekken. En als gezegd, dat zijn 3, 4 pijlers waar we al heel lang vanuit opereren. En tegenwoordig ook zijn er ook nog 3 programma's waar we ook nog eens met andere lerarenopleidingen optrekken. We hebben het Whole Child Development programma. Mm-hmm. Waar 4 lerarenopleidingen aan verbonden zijn. Waar we in onderzoek zijn, in verkenningen zijn rondom dat begrip Whole Child Development. Ofwel breedvormend onderwijs. Maar ook, we hebben ook het programma Grootstedelijke Pedagogiek, omdat we recent...
Nou, jullie zijn verhuisd van het prachtige Driebergen in de bossen naar...
De prachtige Rotterdam.
De wildernis van Rotterdam. Ja.
Ja, dat is een hele andere plek. Ja. En tegelijkertijd ook heel interessant. Het is ook een beetje een verhuizing die ingegeven is naar waar zit de urgentie voor ons werk... Nou, wij denken dat de pedagogiek in een grootstedelijke context een hele belangrijke basis, een fundament vormt voor een samenleving waar je
en als
voor
je
staat.
Dan, ik heb bijvoorbeeld Monique van de Heuvel en Mieke de Wit in de podcast gehad. Dat zijn ook echt mensen die in Rotterdam, in dit geval bij de Hogeschool Rotterdam, natuurlijk werken aan een grootstedelijke pedagogiek. Ja. Prachtig. En het derde programma?
Ja, dus het derde programma is ook mede ook ingegeven door dat wij inderdaad zijn verhuisd naar Rotterdam. En dat is de master primair onderwijs. Mm-hmm. Dus educatieve master primair onderwijs, EMPO. Die is op verschillende plekken inmiddels gestart. Dit is dus er eentje in samenwerking met de Erasmus Universiteit, waar NIFOS een belangrijke rol speelt en heeft gespeeld ook bij het ontwerp en van curriculum en van hoe het op dit moment is en gaat binnen die master.
Nou noem je het woord
tweejarig.
Nu noem je het woord spelen, prachtig. Ja, dat is een beetje, je noemt het een vrije plaats. In ieder geval is het wel een plaats om te spelen eigenlijk, hè?
Dat hoop ik wel, ja. Dat mensen dat ervaren. Of spelen in de zin van dat er ruimte is. Hè? Dat er ruimte is om ook naar binnen te gaan. Om eigenlijk te kijken aan de hand van wat je tegenkomt natuurlijk in die buitenwereld. Voor zover je die twee kan scheiden. Ja. Om je vrij te voelen om je daarin uit te spreken. Om je uit te drukken. Om niet als zijnde van zo is het. Maar om die dialoog te kunnen voeren met jezelf en met anderen. Ja. Dat is eigenlijk ook niet zozeer, hoeft dat niet afhankelijk te zijn of je nou in de bossen van Driebergen zit of dat je in de grote stad van Rotterdam zit. Het is eigenlijk een soort, ja, ik noem het dan, misschien is dat wat een spiritueel woord, maar een veld wat je met elkaar neerzet, draagt of dat je daar verantwoordelijkheid voor voelt om elkaar te horen, hè? En om jezelf daarin te horen en uit te nodigen en in een soort wederkerig hij te komen met elkaar of te zijn met elkaar. Ja. Dus dat zijnsaspect is denk ik een belangrijk onderdeel daarvan.
Je maakte net het mooie beeld van de lemniscaat, zag ik zo.
Ja, wederkerigheid, ja.
Is dat de wederkerigheid?
Ja, dat zie ik dan voor me, ja. Ja. En ik nu je zegt inderdaad, ik voer het vaker op. Dat beeld of dat die beweging of die interactie die daaraan vastzit, voor mij ook zo'n wezenlijk iets is van de manier waarop je in de wereld bent en hoe je tot jezelf en de ander en die wereld verhoudt. Ja. Dan is wederkerigheid een heel wezenlijk begrip. Ja. Als je dat werkelijk...
Ja, wat ik erin hoor, ik zei bij de voorbereiding al van, ik ben iemand die ook naast de ervaring ook altijd de concepten probeert te zoeken. Ja. En waar ik dan aan moet denken, eigenlijk gaat het om de tussenruimte. Niet zozeer gaat het om jou of om mij of om die wereld, maar het is eigenlijk die tussenruimte tussen die drie. Daar hebben natuurlijk ook veel filosofen over geschreven, veel pedagogen. Ja. Dat staat eigenlijk centraal. Dus en dat maakt het dus ook een beetje ongrijpbaar misschien. Hè? Jij noemde zelfs nog het woord spiritueel. Wat betekent dat voor jou?
Ja, spiritueel is denk ik een vertrekpunt waarbij je werkelijk ervaart dat je deel bent van het geheel. Van het maar ook geheel, dat de ander eigenlijk een deel is van jezelf. Ja. Dat de ontmoeting eigenlijk altijd iets spiegelt van iets in mijzelf wat ik al dan niet in schaduw heb zitten of niet wil zien, omdat ik er een oordeel op heb. En dus op mezelf, of in dit geval projecteer ik die dan op jou. Ja. En als je daar een beetje licht en bewustzijn op krijgt, dan dat noem ik de spirituele kant van het leven. Ja. Ja. Dus jij bent ogenschijnlijk iemand anders, maar ook weer niet. Het is de paradox van het leven.
Ja, ik en jij. Dat is eigenlijk...
Ja, ik en de ander. Dat is wel een heel gebied waar ik al veel langer in kijk. Ik heb ooit eens met kennis gemaakt met het werk van Buber, Martin Buber. Ja.
En Joodse filosoof, even voor de luisteraars.
Ja, De Weg van de Mens, dat is zijn klassieke werk. Ja. En het zinnetje in het begin is de relatie. Al het werkelijk leven is ontmoeting. Dat is iets wat ik al lang met me meedraag. En als je dat werkelijk tot je door laat dringen en ook daar je ervaringen aan vastkoppelt en zijn werk en andere filosofen leest, dan verschuift er iets in je.
Ja, volgens mij is hij ook dat kleine boekje, De Weg van de Mens, een mooie tip aan de luisteraars om bij wijze van spreken om eens te gaan lezen. Kan ik me nog ook herinneren dat er ook een soort gedachte in zit van het draait niet om jou. Maar je moet wel je eigen weg vinden of zoiets. Je bent jezelf, je moet jezelf worden. Jij zit klaar, weet je die uitspraak?
Letterlijk kan ik hem niet voordragen, maar het gaat er denk ik over dat het begint bij jezelf, maar het eindigt niet bij jezelf.
Zoiets, ja.
Dus je brengt jezelf in, of er leeft iets in jouzelf en het is een, dat breng je in, maar je werkt niet naar jezelf toe. Nee,
het gaat niet om jou.
Ja. Precies, en dan kom je eigenlijk ook weer in een soort gebied waarbij je zelfs kan afvragen, maar nu word ik misschien wel heel filosofisch al gelijk in deze podcast.
Heel spiritueel.
Wat is het zelf dan eigenlijk? Ja. Is er wel eigenlijk een zelf? En dan kom ik een beetje bij de laatste podcast die ik gemaakt heb rondom het post-humanisme. Ja. Een reactie op het humanisme, zullen we zeggen. Wat heel erg individu gericht is en op het zelf gericht is. Ja. waarbij je eigenlijk weer kan zien, wacht even, misschien kunnen we ons ook bevrijden van dat individualisme. Niet om het van tafel te vegen, want het is er ook nog steeds. Maar eigenlijk te ontdekken dat we meer zijn dan onszelf.
Ja, ja.
En in een soort dynamisch hier en nu het leven zich afspeelt zoals dat nu zich ook afspeelt.
Ja.
En dat er dus niks mis is met een, als er een zelf is, met onszelf. Maar dat het leven zich hier en nu voltrekt.
Ja. Ik vond het een mooie aflevering. In feite, er zit iets goeds in het humanisme. Ik zou mezelf ook als humanist typeren. Ik heb zelf een christelijke achtergrond. Maar ik noem me eigenlijk meer een christelijke humanist. Het goede van het humanisme is dat je als mens, nou ja, misschien wat we net met Buber ook zeiden, dat je leert dat het begint bij jou, dat jij hebt een verantwoordelijkheid, maar het draait niet om jou, het eindigt niet bij jou. Dat is trouwens ook mijn definitie van religie. Hè. Er zijn heel veel definities van religie, spiritualiteit, maar ik noem het dan wel religie. En één definitie is de decentralisatie van het ego. Maar dat vind ik wel mooi, dat ego niet centraal staat, dat zeg jij nu ook in feite.
Ja. Dat posthumanisme heeft is en dat die neemt ook
die neemt
een
dat in feite ook over of ja. over ja ik weet niet of ze het overnemen maar ze dat is een
ja. Nou, het mooie vind ik ook dat daar het en denken ook
inclusief denken
het inclusief denken en ook dat je beseft dat het dat vind ik trouwens ook een hele mooie uitspraak van Ken Wilber. Mm-hmm. Niemand is zo intelligent dat hij 100% ongelijk heeft.
Ja.
Ik kan het nog een keer zeggen, want vaak moet je hem ook nog een keer zeggen.
Dus doe je er maar.
Dus
niemand?
Niemand is zo intelligent dat hij 100% ongelijk heeft.
Ja.
En dan moet ik ook weer aan mijn moeder denken, zullen we zeggen, die altijd zei, dat is onzin, wat je zei. En dan kwam ik altijd al heel vroeg in mee in het geweer, want dan dacht ik van, ja, wacht nou even, dat is onzin? Nee, dat bestaat niet.
Nee.
Onzin bestaat niet in het leven. Misschien dat jij dat vanuit jouw perspectief vindt en denkt. Dat is een heel beperkte blik op de werkelijkheid.
Ja. En een fundamentele openheid. Zit dat eronder?
Ja, ik denk het wel, ja. Ja.
En verwonderen.
Werkelijk willen blijven luisteren.
Ja.
En dus ook niet zozeer, ja, zo ervaar ik dan, op zoek te gaan naar de waarheid.
Mm-hmm.
Maar wel alles zien als waarachtigheid en waarheid.
Ja.
Een deeltje van het leven.
Ja. Als je dat zo zegt, moest ik dan eens denken van alles van waarde zien.
Alles van, ja, dat is mooi.
Alles is van waarde. Dus ook dat niets is onzinnig.
Ja. Dus zelfs als mijn moeder in dit geval zei, dat is onzin, dan kan ik daar ook helemaal overheen gaan.
Ja.
Maar dat is, dat doen we natuurlijk vaak ook. Tenminste, daar zie ik mezelf ook nog wel eens in terug in gesprekken vanuit een overtuiging.
Ja.
Of een, die dan weer vaak vastzit aan mijn eigen
patronen.
Patronen.
Ja, ja.
En dan komen we een beetje natuurlijk in de psychologie en onze verwondingen ook wel als en kwetsuren als mens. Maar toch is dat wel heel belangrijk om daar zicht en licht op te krijgen. Niet in het minste naar jezelf toe.
Ja.
Zodat je je weer kan verhouden tot het leven.
Ja. Nou, laten we dat laatste nu doen, wat mij betreft. Wij vinden het allebei prettig, en in mijn format van de podcast zit het ook, dat ik altijd de mens achter de inhoud ook centraal wil zetten.
Ja.
En dus is het leuk om te weten wie jij bent. Maar deze podcast ook leuk voor de luisteraar met de leuke. Wie is die Taco nou eigenlijk? Ik begin bij jou te vragen over, wie ben jij nog meer van, wat wil je kwijt over jezelf? En daarna, neem jij het even van me over en dan maken we er gewoon een duo gesprek.
Nou, nu je dit zegt, doet me dat denken aan een gesprekje wat ik gisteren had met mensen die met ons mede een website aan het maken zijn over onze nieuwe plek, het Dokhuis. En toen hadden we natuurlijk over, wat zet je dan op zo'n website? En toen werd er een voor mij interessant iets naar voren gebracht. Nou, mensen zien wie je bent, tenminste die neiging hebben veel mensen, door snel te zien concreet wat je doet.
Ja.
Want dan kunnen ze het vastpakken en dan weten ze, door wat je maakt, laat je iets zien van wie je bent en hoe je bent. Door deze vraag van jou zit ik daar over te denken. Dus dan denk ik, jij kan zien wie ik ben. Of als ik daarover wat wil vertellen, zou ik eigenlijk iets willen laten zien. Ja. Of laten horen in dit geval. Want ik maak veel podcasts voor Nivos. Maar ook, daar zit ik zelf aan vast. Heel nadrukkelijk. Mm-hmm. En eigenlijk ook mijn ontwikkeling of mijn weg. En dat is ook een weg die in verbinding staat met de pedagogische opdracht of wat Nivos aan het doen is. Mm-hmm. Die verbindingen die zitten in die podcast opgesloten. Nou ja, als ik even langs die lijn ga kijken en iets ga vertellen over die weg van...
Hoe was jouw weg? Ja, precies.
Van het maken van...
De weg van de mens, hè? Dat was de titel weg, van het boek. Hè?
De weg van de mens. Ja, dan zie ik dat ik... even in die lijn van die podcast, dat ben ik 3 jaar geleden, zeg ik dat goed, 2020?
Ja.
Dus... Al meer dan 3 jaar geleden. Ja. Mee gestart en inmiddels een stuk of... Nou ja, we hebben er bij Nivos een stuk of bijna 80 online staan, denk ik. En ik denk dat ik er... Nou, zelf echt helemaal een stuk of 40 heb gemaakt, denk mm-hmm. ik. Maar de andere, daar zat ik, heb ik ook over geschreven, heb ik naar geluisterd. En heb ik in samenwerking met de collega's dan wel soms heeft Jan-Jaap Hubeke er ook een aantal gemaakt. Ook wel een stuk of 15, denk ik. Maar dan maakte ik daar weer de teksten van. Dus daar heb ik echt wel naar geluisterd. Als ik dat volg, dan ben ik begonnen eigenlijk met mijn eigen / verkenning naar de plek van de kunsten in onderwijs en pedagogiek. En dan bedoelde ik niet de kunsteducatie zoals vele mensen hem kennen in een vak. Nee. Maar meer de manier van werken die me integreerde, die eronder zit eigenlijk. Van, ook eigenlijk een beetje van hoe verhoud ik me tot mezelf, de ander en de wereld. En misschien is het ook wel een soort van de principes die daar, de oriëntaties die ik daarin kon ervaren. In contact met een aantal mensen die op de HKU opereerden. Bart van Rosmalen als lector kunst en professionalisering. Ja. Die ik ontmoette, die ik iets zag doen, wat me raakte. Ja, die de inhoud of het cognitieve deel als het ware optilde in een soort expressie waar die zichzelf inbracht, maar wat een soort openheid gaf en ook een soort uitnodiging om bij wijze van spreken zelf ook te komen. Met wat er dan opgeroepen wordt in mij, zeg maar, aan de hand van wat hij doet. Mm-hmm. Dus het is een heel ander gesprek waar je in terecht komt. En daarmee ook een heel ander onderzoek.
Ja, want ik heb natuurlijk... Ze geluisterd, niet alleen nu, maar eigenlijk luister ik de podcast. Een van de inspiratiebronnen om te beginnen met de podcast was de Nivos podcast voor mij. Hè? Naast bijvoorbeeld Ben Tichelaar had ik een aantal. Ja. En dat vond ik mooi, want jullie gebruiken, of jij gebruikt dan niet het woord creativiteit of kunsteducatie, maar veel meer muzisch onderwijs. Dat vond ik zo mooi, hè? Van de muzen.
Muzisch onderzoek, ja.
Muzisch onderzoek. Hè? Dus wat je nu vertelt, moet ik opeens daar aan denken. Dat muzische. Ja. Dus het gaat om die verbeelding en het werken en het maken zelf. En niet zozeer om muziekonderwijs, kunst. Ja.
Nou ja, dat heeft ook iets te maken met de lading die soms zit op het woord kunst. Ja. En Bart heeft dat destijds in 2015, geloof ik, heeft hij zelf een promotieonderzoek gedaan waarin hij op die muzen uitkwam, de negen godinnen, uit de Griekse mythologie.
Ja, het zijn geen godinnen.
De negen muzen, die zich in allerlei verschijningsvormen in het publieke domein lieten zien. Ja. En van daaruit heeft hij muzisch onderzoek, het begrip en een muzische werkplaats, die zijn daaruit geboren en daar ben ik ook ingestapt, zeg maar, vanuit het samen optrekken en een bepaalde, noem het vormen, elkaar te ontmoeten. Maar ook je eigen opdrachten te kennen, je eigen onderzoek te doen. Dus je stapt in met een eigen vraag of een eigen onderzoek. Mm-hmm. En tegelijkertijd doet iedereen dat en betrekt elkaar in elkaars vraag door muzische vormen toe te passen. En muzische vormen zijn dan, dat kan schrijven zijn, dat kan dans zijn of beweging, laat ik het zo zeggen, theater. Je kan eigenlijk het zo gek niet bedenken. Hè? Je kan verschijningsvormen gebruiken om andere lagen aan te spreken als puur en alleen de woorden of de taal of de cognitie zoals je die kent. Dus je spreekt andere lagen van je mens zijn aan. En als je daar, ja, de fascinatie die daardoor kan ontstaan, het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn, maar als je je daardoor voor gaat openen, of je merkt dat je daar opener voor gaat worden, omdat je, ja, in een soort magisch veld terechtkomt, dan denk je, wow, behalve dat dit heel plezierig is, omdat je om met elkaar dit experiment of onderzoek aan te gaan, komt er ook iets in beweging, in een soort totaal mens zijn. En word je, nou, ook zeg maar je lichaam erbij betrokken, of het, de ruimte om je heen, de hele context gaat ineens meedoen. Dus ook de mensen die niet alleen vanuit hun verstand iets zeggen, maar ook door hun aanwezigheid. Ja. En dus je gaat een soort synchronisatie ontdekken, wat er natuurlijk altijd al was. Dus het leven wordt gewoon veel rijker, ja, en voedender. En je krijgt ontzettend veel energie van. Tenminste, ja, ik kan het natuurlijk heel persoonlijk op mezelf betrekken, en dan is dat zo. Ja. Maar je zou bijna zeggen, het gebeurt gewoon bij iedereen. Ja, ja. Die in ieder geval instapt op vrijwillige basis trouwens ook. Ja, hè? Ja, het is niet iets wat je moet opleggen. Want daar is het leven ook niet voor bedoeld, denk ik. Ja. Dat je iets moet opleggen, of dat je iets gaat doen wat je je laat opleggen. Dus het is echt heel belangrijk dat je zelf, of iets wat een zelf is, dat ook mee gaat, ja, trillen, resoneren, meedoen. Eigenlijk, dat zie je gebeuren eigenlijk. En dat kan ook in klas, hè? Dat, ja, bedoelen wij.
Nou ja, ik moest er net aan denken. Eigenlijk ben jij in je werk bij Nifos, werk jij misschien wel zo, hè? Want dit kenmerkt jou als persoon, en die speelruimte heb je bij het Nifos. En je kunt dit soort dingen, hè, die muzische ingevingen doen. Maar kun je dat ook inderdaad in de klas? Hè? Als er nu luisteraars zijn van, hey, is dat idee van, ik ben heel erg opgevoed, zou iemand kunnen zeggen, in het idee van, ja, ik moet leerdoelen nastreven. Hoe zou dit onderwijs, deze principes in onderwijs eruit zien?
Ja, het is eigenlijk een beetje wat ik zelf toen ook, waartoe ik uitgenodigd werd toen ik in die werkplaats zat. Dan wordt er eigenlijk gezegd van, kijk eens of je in je omgeving, in je werkomgeving, kleine ruimtes kan maken om daar hier een beetje mee te gaan experimenteren. Dat kan een half uurtje zijn met z'n drietjes, of met z'n, om een vraag die in jou leeft, om anderen daarin te betrekken, ter ondersteuning van jouw eigen proces, om iets terug te maken, zoals Bart en anderen dat inmiddels in allerlei vormen inzetten. Het begint gewoon ook bij de individuele mensen. Hè. Ga je daar ruimte voor? Wil je daar, of sta je dat jezelf toe? Ja. En ga je ontdekken wat dat met jou doet, maar ook met die anderen die daar instappen. Want kijk, het is toch heel vaak zo dat iemand een half uurtje van je tijd om dienstbaar te zijn aan het proces van een ander. Hè? Dat wil ik wel. Zeker als het nog, als je merkt dat een ander je daartoe uitnodigt, en dat je merkt van, ik zou het fijn vinden als juist jij meedoet, omdat jij bent, zo moet ik zeggen. En niet omdat je iets moet doen, maar gewoon, je mag helemaal vrij ben je in wat je terugmaakt. Er zit geen goed of fout in. Ja, dat is een hele aparte ervaring. Hè? Ik heb het bij Nifos mogen doen of mogen meemaken, een jaar of twee denk ik terug, dat we met een klein groepje voor het eerst zoiets deden. En dat een collega, Martijn Goyer, maar ook anderen, die verwoordde dat op het eind van, hoe was dit nou? Hè? Bart begeleidde dat destijds, online was dat dan. Hoe was dit nou? We hebben nu twee uurtjes met elkaar gewerkt. Of kun je het nog werken noemen. Maar. En dan zei Martijn van, dit is wel, ik weet niet precies wat er nu gebeurd is, maar dit is wel heel sterk spul. Ja. In de zin van, er is hier iets gebeurd wat, ja, in een soort existentie. Ja,
wat er toe doet.
Wat er toe doet. Ja. En ik wil hier wel verder in gaan kijken. Ja. Want dit doet het niet alleen met mij iets, maar ook iets met mij in de verbinding met mijn collega's. Ja, het is een pad waar je in verder kan onderzoeken, verkennen, en wat heel veel energie kan geven. Maar ik snap het, hè, de druk. Het is altijd een soort afweging die je maakt van, maar hier heb ik geen tijd voor. Ik heb het veel te druk, en dat kan ik ook invoelen. En dat er weinig speelruimte meer is. En dat ik dan ook zeg, ja, maar dan moet ik echt eerst ruimte voor maken. Door bijvoorbeeld harde keuzes te maken of weet ik het. Wat daarin helpend kan zijn. Maar als ik het naar mezelf toe haal, denk ik, ja, inderdaad, het zijn keuzes. Maar door jezelf speelruimte te geven en ook dus in je innerlijke leven aandacht te geven en daarmee naar buiten te komen, kom je in een hele andere energie terecht. En wordt het voedend, ook voor de andere dingen. Dus je komt, er gaat gewoon echt iets verschuiven. Ja. Dat is mijn verhaal, hè? En ik weet helemaal niet hoe het bij anderen gaat.
Over jouw verhaal gesproken, ik moest toen jij ook sprak over hoe je dat, over dat maakonderwijs en hoe je dat samen doet en dat iedereen als zelf daarin terechtkomt, had je het eigenlijk ook over identiteit. En toen kwam er een spreuk van uit de Talmud, daar komt die volgens mij vandaan, die Rabbijn Soetendorp veel hanteert. Rabbijn Soetendorp heb ik ook wel mee gewerkt. Ja. Een inspirerende man, ik denk dat velen hem wel zullen kennen. Ik hoop dat ik hem goed uitspreek, want hij zegt, of de Talmud zegt, als ik ben, omdat jij bent, en jij bent omdat ik ben, dan ben jij niet helemaal jij en ik niet helemaal ik. Maar als ik ben omdat ik ben en jij bent omdat jij bent, dan ben jij helemaal jij en ik helemaal ik en kunnen we elkaar ons verhaal vertellen.
Ja, prachtig.
Ja, dus je moet hem wel even, ook zo eentje die je na moet luisteren, want je moet een beetje met ik en een jij doen. Ja. Maar dat vond ik zo mooi, van het is, ieder heeft zijn eigen verhaal. Het is jouw verhaal.
Ja. En dat is ook, dat is een beetje is ook misschien mijn eigen ontwikkeling of inzicht en pad ook wat ik afgelegd heb. Want ja, ik ben aanvankelijk begonnen ook in een soort communicatie, nou niet communicatie, maar de marketingkant van Nivos. Nou ja, de klassieke marketing gaat natuurlijk vooral over om iets over de bühne te brengen en mensen te overtuigen van. En misschien is dat mijn eigen ontwikkelingsproces, maar ik ben daar niet zo meer mee bezig. Ik ben niet zo meer bezig met die ander, anders dan dat ik me wel heel betrokken voel bij de ander. Maar niet met een intentie, met een agenda om die ander te veranderen. Dus ik zit veel meer in de ontmoeting en merk, ja, dat niet alleen mezelf, maar ook die ander heel veel goeds doet.
Heeft dat ook niet te maken met inderdaad dat je al wat gevorderd bent op die weg? He, want als je jonger bent, toen je nog in de marketing zat, of
zeker.
Dat je anders bent nu je.
Ja. Nou ja, dus ook het schrijven, de neiging om. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, en dat ken ik ook wel, van die denken, ja, ik kan niet schrijven. Nou ja, daar zit natuurlijk een iets op waarbij je al beelden en verwachtingen hebt en dat iets goed zou moeten zijn of dat het aan een bepaalde norm moet voldoen. Die allemaal van buitenaf zijn, hè, door de cultuur of door allerlei ervaringen die je hebt opgedaan. Die al zo zijn, naar binnen zijn geslagen, zullen we zeggen. Dat je daar niet meer, dat je niet meer met iets van jezelf naar buiten durft te komen. Nee. Omdat daar een oordeel op zit. En dat is best wel, dat ben ik ook in mijn eigen leven heb ik dat ontdekt. Maar dat is best wel een groot ding in het leven. En heeft ook weer zijn betekenis, hè, want er gaat niet iets fout. Maar het is wel belangrijk om daar zicht op te krijgen en jezelf weer toe te staan, zeg maar. En daarin lief te hebben.
Ja.
En door dat zelf naar jezelf te doen, is dat ben je ook weer een soort spiegel voor een ander. En dus niet op jezelf gericht, hè, want dat is, die verwarring ontstaat dan vaak van je bent vooral met jezelf bezig. Ja,
narcistisch navelstaren.
Ja, dan wordt het een navelstaderij. En dat snap ik ook en dat ken ik ook wel. Hè. Ik heb ook een fase gehad, denk ik, dat
vooral met mezelf bezig was.
Vooral met mezelf bezig was. Maar ja, ik denk dat het fases zijn in je leven waar je dus op een gegeven moment ook weer zicht op krijgt en waar je doorheen gaat. Maar ik kom ook van de fase dat ik mezelf helemaal niet inbracht. Nee. Weet je wel? Helemaal niet.
Ik moet denken aan een vraag. Ik weet niet wie. Volgens mij zei iemand in een van mijn podcasts, die stelde wel eens de vraag, hoe vrij ben jij?
Ja.
Dat vind ik wel een mooie. Want daar hebben we het in feite. Als ik jou zo hoor, heb ik het over. En herken ik
hoe
ook.
Hoe vrij ben jij? Hoe vrij ben jij? Ja,
ja, hoe vrij ben jij? En dus, want we hebben het over jezelf worden. En daar heb je een hele levensweg. Hè. Nietzsche zei ook, je moet jezelf worden. En heel veel mensen denken dan van dat hetzelfde er al ligt. Nee, dat is die weg die je gaat, die reis die je maakt. En je moet ook al die ontmoetingen hebben. Vind ik het leuke bij Nietzsche. Hij zegt van, je moet jezelf worden. Of niet eens, je moet jezelf, word jezelf bij wijze van spreken. Maar, zegt hij, hoe word je dan jezelf? Daar moet je op reis gaan. En je kunt het ontdekken door te... Je hebt het net over liefde, zelfliefde. Maar in feite moet je leren liefhebben, de dingen leren liefhebben. En datgene wat je het meest lief hebt, daar ga je dan mee op pad. Maar dat zit achter de vraag, wat mij betreft, van hoe vrij ben je dan? Mm-hmm. En als ik dat ook zelf bij mezelf zie, want ik zei net, het gaat over leeftijd. Ik ben nou 50. Jij bent aan het eind van de 50ers. Ik ben aan het begin van de 50er jaren. Daar heb ik toch wel tot mijn 45ste zeker mee van doen gehad. Het was ook een prachtig leven, maar na mijn 45ste is er toch iets ontpopt dat ik nu kan zeggen, hoe vrij ben jij? En vrij ten opzichte van de loyaliteit die je hebt bijvoorbeeld. Ik was bijvoorbeeld altijd heel loyaal naar, richting de familie. Of heel loyaal richting mensen. Heel loyaal richting organisaties. En dat is een goed ding, hè, want het is ook een waarde.
Ja.
Maar vanuit de vraag, hoe vrij ben jij? Pas toen ik eigenlijk voor mezelf begon bij wijze van spreken. Pas dan zie ik, hey, ik ben nu vrij om mezelf te uiten, als ik jouw woorden even volg, zoals ik dat zou willen. En daarvoor was ik, je bent er altijd mee bezig in gesprek met jezelf ook van, ik hoorde jou al zeggen, patronen, wat is je biografie? Dat is een gesprek dat blijft gaande, dat vind ik ook geen probleem. Maar hoe vrij ben jij? Ja, dat vind ik wel een mooie, ik ervaar dat bij jou, je hebt vrijheid binnen Nyfos gevonden en ik heb eigenlijk die vrijheid gevonden sinds ik eigenlijk voor mezelf ben begonnen. Omdat dat degene wat ik belangrijk vind te gaan doen. Zoals dus de podcast.
Ja. Het is ook, het zit hem ook een beetje in die begrippen gebonden of verbonden zijn. Hè? Mm-hmm. Dat je daarin nu, want ik voel me enorm verbonden. Ook met mijn collega's en wat daar gebeurt.
Ja.
Dat begrip vrijheid heeft wordt toch nog veel opgevat als van, nou mag ik doen wat ik
losheid, wil. Ja precies.
Maar die vrijheid bedoel ik niet. Nee. Het is eigenlijk
ook niet hoor.
Nee, dat weet ik. Maar het is eigenlijk de vrijheid die aangeraakt werd ook in een gesprek wat ik eerder hield met Beatrice Dijkman. Daar heb ik zelfs twee podcasts mee opgenomen. Waar de transactionele analyse bij werd gehaald. En ook het begrip identiteit wat je net al aanraakt en script. Dat je zicht krijgt op hoe je gevormd bent en je eigen script. Niet om dat van tafel te vegen, maar eigenlijk om dat misschien wel te omarmen. En ook niet om te zeggen, nou zo ben ik. Maar gewoon om te zien, oh ja, zo ben ik gevormd. Ja. En daar kom ik vandaan. En daarmee eigenlijk je vrijheid weer terug te nemen. Want dan krijg je weer een keuze. Hè? Dan zie je dat je aan
je wordt er niet door bepaald. Dat is eigenlijk wat
precies.
Je
En dat kan je dan omarmen, dat kan je lief hebben. Maar je bent meer dan je script, zullen we zeggen.
Ja, wat ik mooi vond in die aflevering ook, van dat jullie toen dat combineerden, niet alleen, we hebben het heel snel over biografie, en dan worden we graag, althans hebben sommige mensen de neiging van, oh, dan wordt het therapeutisch. Dat kan, er is ook niks mis met therapeutisch. Maar dat het ook op onderwijs, in hoeverre hoe school en ervaringen op school je dus inderdaad jouw scripts kunnen bepalen. Nou, je had het net ook al over, ik kan iets niet. Dat zijn ook scripts die zijn gevormd vaak op school. We weten dat uit onderzoek ook bij wiskunde. Heel veel mensen denken van dat ze geen wiskunde kunnen. Maar dat is ook een script dat aangeleerd is.
Ja, en er is ook, want dat raakt nu een beetje, dat roept het nu in mij op. Er wordt natuurlijk heel veel gesproken over wat is goed onderwijs. En al die visies, die komen natuurlijk wel voort uit een bepaald soort script. Een bepaald soort achtergrond. Dus ook daar geldt het weer in, van op het moment dat je je weer vastzet in je eigen denken, als je daar ook niet naar kan kijken, als je niet naar je eigen denken kan kijken, dan zit je vast. Ja. Dus dan kom je eigenlijk weer in het volgende dingetje terecht. En dan komt er dan ben je eigenlijk in gevecht met, niet alleen met de buitenwereld, maar eigenlijk ook een beetje met je eigen overtuigingen, zeg maar.
Ja. Ja, en niet alleen je eigen overtuiging. Als dat bij andere mensen ook gebeurt, dan gebeuren er hele interessante dingen in een gesprek.
En dat is denk ik de scholenstrijd die altijd voort zal duren. Maar en ook altijd een betekenis daarin heeft, denk ik. In de weg van de mens misschien wel. Maar ook in de weg van de samenleving.
Nou, ik vertelde jou als ik hierover nadenk, dat heb ik destijds toen ik in mijn vak leven beschouwing heb ik gegeven, 10 jaar. En ook zo'n 7 jaar het vakdidactiek gegeven erin. Dat vak gaat eigenlijk over overtuigingen. He, jij hebt het nu over onderwijsovertuigingen. Ja. Maar dat vak gaat over menselijke overtuigingen. Ja. He, sommige mensen denken dat het alleen maar over religie gaat. Maar het gaat in feite over existentiële ervaringen van iedereen. Maar vooral, je stuit altijd op het begrip overtuiging.
Ja.
En ik heb daar zo voor mezelf een werkmodelletje in ontwikkeld. Een drieslagje, want bij mij komen altijd veel 3 slagen voor. Mm-hmm. Het was ooit een 2-slag, maar het werd een 3-slag. Dat ik denk van ja, wat jij nu doet, wat wij hier doen, maar wat mensen überhaupt, wat mij betreft, met elkaar mogen delen en mogen toepassen, is dat we allemaal in ons gesprek met elkaar, in ontmoeting met elkaar, heen en weer gaan tussen wat ik dan noem het eerste, tweede en de derde perspectief.
Ja.
En we hebben het nu vooral gehad over het eerste perspectief, van wat maakt ik tot ik. Het gaat er ook om dat je ook kunt zeggen van, dat is het derde perspectief, dat je eigenlijk, wat jij net ook zei, afstand neemt van jezelf. Dat je niet gebonden zit aan jezelf. Maar dat je denkt van, hey, dat je ook met verwondering kan kijken naar jezelf. Oh, doe ik dat weer?
Ja.
Oh, leuk. Maar vooral ook ten opzichte van je overtuiging. Dit is mijn overtuiging. En tegelijkertijd ook kan zien, zo kan ik er op een afstandje mee kijken. Dat noemen we dan objectief, subjectief en objectief. Dat kan veel te sterk. Maar toen kwam ik ook achter, het is niet een 2-slag. Alleen het eerste en het derde, hoewel dit al heel erg helpt. Er is ook nog dat tweede perspectief, namelijk als ik met jou in gesprek ben, heb jij dat ook. Jij bent voor mij het tweede perspectief, maar ten opzichte van jezelf ben jij het eerste perspectief.
Ja.
Nou, als wij, en dat heb ik geprobeerd in het vak levensbeschouwing te doen, dat probeer ik ook als leraar en dat probeer ik als lerarenopleider en adviseur, in alle gesprekken, of het nou over overtuigingen in het leven gaat of overtuigingen op onderwijsniveau, dat je die 3 kanten, dat je die durft aan te raken met elkaar.
Mm.
En dan kom je tot elkaar. En ik merk zelf altijd dat ik het meest lastig vind als mensen, het gaat me niet over de inhoud van een overtuiging, maar als mensen alleen maar in hun eigen overblijf blijven hangen en vanuit die overtuiging naar die ander kijken. Maar ja, dan ben je dus niet bezig aan het hoppen tussen die verschillende perspectieven. En dan kun je ook dus niet echt luisteren.
Nee.
Soms denken mensen zelfs dat ze een derde perspectief aan het toepassen zijn. Van nou nee, nu neem ik afstand. Maar dan zie je duidelijk dat datgene wat ze zeggen gekleurd wordt door dat eerste perspectief.
Ja. Ja.
Dus dat is een beetje hoe ik ermee stoei.
Ja, en er kan ook nog iets ontstaan van dat je de neiging krijgt om alleen maar het perspectief van de ander. Dat wordt misschien soms wel eens een soort oplossing. Nee, maar het is belangrijk dat je het perspectief van de ander. Maar dan breng je jezelf niet meer in. En ik denk dat dat ook altijd een uitnodiging is. Ook om je eigen, om jezelf daarin te blijven brengen. Het is een beetje de, misschien wat daaruit kan ontstaan, of het beeld komt nu op van Merieux die het boek schreef, de plicht om weerstand te bieden.
Ja.
Philippe Merieux, de Franse pedagoog, waar ook Bista sterk
aan refereert,
door geïnspireerd is, en wederzijds denk ik misschien wel, ik weet het niet. Maar die doet eigenlijk ook door zoiets te zeggen een appel op van hey, we hebben een plicht om onszelf in te brengen. En alles heeft zijn eigen integriteit ook, weet je wel. Dat is ook zoiets wat heel sterk in mij leeft. Jij hebt je eigen integriteit, de wereld heeft zijn eigen integriteit. En die komen we altijd tegen.
Ja.
Sterker, het is heel belangrijk dat we die tegenkomen. En dat we ons daar door laten ontbreken, laat je jezelf onderbreken.
Onderbreken, precies. Ja.
Laat je jezelf onderbreken. Of wil je alles naar je hand zetten? Ja. Of raak je gefrustreerd? Ja, misschien. Ja.
Nou, eigenlijk zeggen we daar weer mee, als ik zit mee te denken, zowel in mijn heen en weer gaan tussen het eerste, tweede, derde perspectief, of het heen en weer gaan tussen het perspectief van de wereld, het perspectief van jou, het perspectief van mij. Dat is in feite ook 1, 2, 3, zou je kunnen zeggen. De wereld is dan 3. Ja. Jij bent jij, is 2 en ik ben ik. Dat het steeds gaat om die interactie ertussen. Of die tussenruimte, wat we eerder al zeiden. In feite zit dat je daar dus in durft te staan.
Ja.
En dat je dus niet claimt, want aan de andere kant is, ik snap het wel, want we zijn, dat is ook een van mijn overtuigingen, over mensbeelden gesproken. Is de mens nou goed of is die mens slecht? Dat is een mooie filosofische vraag, dat is ook een religieuze vraag. Hè?
Mm-hmm.
En er zijn altijd 3 simpele antwoorden op te geven. Namelijk 1, hij is slecht. Nou, de Calvinistische traditie of de Griekse tragedie zegt dat in feite ook.
Mm-hmm.
Of maak hem biologisch. Hè. We hebben dominante genen, die zijn agressief. Dus ja, de agressie zit in ons, dus we zijn slecht. Nee, zeggen we dan als humanisme bij wijze van spreken. Nee, de mens is goed. Of de meeste mensen deugen, dan wordt het goed. Maar ja, daarvan zeg je ook van, als je deze beide extremen aanhoudt, kijk om je heen in de wereld, het lukt ons niet om die extremen vast te houden. Helemaal goed blijken we ook niet te zijn. Dus zeggen we maar, we zijn het allebei. Maar wat overwint dan? Ik heb ooit bij, hoe heet zij ook alweer? Nou, ik kom even niet op haar naam, maar je hebt het tv-programma Het Vermoeden. Annemiek. Het was eerst Het Vermoeden, het werd de verwondering. Annemiek Schrijver.
Ja.
Ja. En die had daar een persoon in, de minister van de ex-minister van ontwikkelingssamenwerking en ex-arts van Artsen zonder Grenzen, Reginald Moreels. En die kwam voor mij toen met een interview, maar ook later het boek heb ik gekocht, met een prachtig beeld. En denk van ja, daar zit het voor mij helemaal in. Namelijk, hij zegt van joh, ik als arts heb gezien in Afrika en allerlei gebieden dat de mens inderdaad geneigd is tot heel veel agressie. Maar, zegt hij, ik heb ook heel veel verzoening gezien. We kunnen ook het goede bereiken. En hij komt op een heel mooi beeld. Hij is arts, dus hij heeft geleerd dat wij genen hebben die dominant en recessief zijn. Dus ik ben niet zo heel goed in biologie, maar wat ik ervan onthouden heb is van dominante genen die winnen het, die geven zichzelf door. Maar er zijn ook, en recessieve genen die gaan daarop mee. En die kunnen ook, onder bepaalde verhoudingen, kunnen die dus ook zichzelf vermenigvuldigen. En hij zegt van joh, de mens is inderdaad, zijn boek heet ook zoiets als Is de mens slecht? Met een vraagteken. En hij zegt ja, er is veel agressie in de mens. Dat kun je niet ontkennen. Kijk maar om ons heen. En ik vind dat ook wel heel mooi. Ik kom uit de christelijke traditie, hoe in de brieven van Paulus in de Bijbel wordt ook gezegd van ja, ik wil wel het goede doen, maar ik doe toch steeds het lukt niet. Nou, dat is bijna psychologisch wat daar staat. Maar kunnen we dan toch het goede doen? Ja, zegt hij, want we hebben ook recessieve genen. En alleen die zijn iets minder sterk. Dus wij moeten als mensheid, zegt hij, en dat vind ik echt ontzettend inspirerend, moeten we dus eigenlijk onszelf meer trainen, meer oefenen om die recessieve genen, het van die dominante genen te laten overnemen. En hij zegt dus ook dat we leven in een democratie, maar hij pleit eigenlijk voor, en ook voor het onderwijs, niet te gaan leven in een democratie, maar in een ethocratie, een ethiek. Dus dat we het goede, en dat wij erachter komen dat we geen mensenrechten hebben, maar mensenplichten. Dat zijn een paar van die uitspraken uit dat interview en uit dat boek. Wij zitten nu over van mens zijn, wie ben je, ik, jij. Ik merk het wel dat ik wil dan heel graag mezelf zijn en ik wil het goede doen, maar het is wel verrekte lastig. Dus dat ook de achtergrond is van waarom het zo moeilijk is om dat mensbeeld zo met elkaar te delen. Ik hoop niet dat ik een beetje nu te vaag word voor de luisteraar, maar
ik kan je nog goed volgen. Hoe het met de luisteraar is, weet ik niet, maar wat er bij mij naar boven kan over die dominante en die recessieve. Ik denk,
het is een metafoor natuurlijk, hè? Ja, dus, maar ik vind het een mooie metafoor.
Die zullen er altijd zijn. Die horen bij elkaar. Ja. Het overwinnen, waar je ook over sprak. Ja. Wat zal er overwinnen? Ja, zonder verliezers geen winnaars. Ja. De hele dualiteit, waar we, daar hoeven we ook niet vanaf. Dat is ook dat is ook de aarde, zullen we zeggen. Die is aanwezig. Maar als je jezelf daarin vastzet, ook in je denken, dat hoor ik nu vooral, wat zal hij overwinnen? Dan zit je eigenlijk in een soort denken. Nou, misschien is dat wel een soort neoliberaal denken. Hè? Mm-hmm. Waar dit vandaan komt. Wat ook zo deel is van onszelf. Maar kan je dat zien, zeg maar? Dus met andere woorden, heb je zicht op je eigen denken, zodat je daar ook weer vrij van kan zijn. Ja. Niet omdat het goed of fout is, maar gewoon om wacht even, daar ga ik.
Ik denk nu ook wel dat je in lijn van wat hij bedoelt uitlegt, ja. Als jij dat zo zegt, denk ik, ja, klopt. Want hij zegt in feite dat we zijn heel geneigd alleen in de termen van dominantie te denken. En dan zit je in wat jij dus nu even dat neoliberale noemt.
Ja, en machtsstructuur.
Competitief machtsdenken, dat zit dus blijkbaar in ons.
Ja. Zeker.
Maar er zit ook in ons dat we daar, en dat doe jij een poging nu ook toe, en ik ook, van dat we door middel van, terug naar het onderwijs, door middel van onderwijs, want daar, of een visie op onderwijs, die zegt van joh, onderwijs is dus niet bedoeld om te bevestigen wat die dominantie is, te bevestigen dat we werken voor een cv, Diploma halen, toetsen, laat ik maar zeggen.
Ja.
Terwijl er niks tegen toetsen en een diploma is. Maar dat staat wat ons betreft dan veel meer in het model van die recessieve genen. Van ja, het zoeken naar openheid in plaats goedheid. Want uiteindelijk, hij laat natuurlijk open van is de mens nou... het is een vraagteken, is de mens slecht, is de mens goed? Hij is het allebei. Maar zou vanuit de competitiemodel meer naar het samenwerkingsmodel kunnen komen.
Ja.
Dat is wat je zegt. En dus dat centraal zetten. En ik vind zijn fonds van etocratie in plaats van democratie vind ik wel mooi. Want het onderwijs wordt nu heel erg gezegd. Het gaat van democratische... Maar ja, zoals de democratie zich ontwikkelt, is dat ook niet de ideale. Althans, die smalle opvatting van democratie. Terwijl een wat bredere opvatting van democratie gaat veel meer richting moraliteit. Dat hoorde ik jou in het begin ook zeggen.
Zeker. Ja, we zijn... relatie tot het begrip democratie of dat wat het zit, zijn we ook maar op een weg beland die waarbij ik wel voel intuïtief dat we nog in een laag zitten waarbij we nog lang niet dat wat het in de diepte kan zijn representeren in onze mens zijn hier op aarde of in onze interactie met anderen of met groepen of in groepen. Het is nog heel simpel gereduceerd tot van de meeste stemmen gelden bij wijze van spreken. Ja, dat is natuurlijk een hele 1.0 opvatting van democratie.
Ja.
En dan begint het misschien wel, maar er zit natuurlijk een veel diepere betekenis en waarde ook onder.
Klopt, hè? Dus je hebt die smalle opvatting van democratie en een bredere opvatting van dit is, zou ik nou nu zeggen, net als onderwijs in die zin, een voortgaande dialoog tussen mensen en in het onderwijs een voortgaande dialoog tussen generaties. Als ik terugga naar mijn motieven voor het maken van de podcast. Ja. En we hebben het nou over de strijd die wij mensen, de luisteraar waarschijnlijk ook even tussen onze goede en onze slechtere neigingen. Als we daar open voor staan om daarover na te denken. Dan is een van mijn motieven voor de podcast ook wel geweest dat het mij zo verbaast dat organisaties en leiding geven aan organisaties zoals scholen, dat er zo'n kloof kan komen tussen, kan hè, hoeft niet, hè, maar blijkbaar hardnekkig, want heel veel mensen in scholen zitten dat kunnen herkennen, tussen managementteam en de mensen op de werkvloer, alleen al die term, hè, dan heb je al de kloof al in de taal zitten, dat hoe hoger je komt, dat je toch ziet dat leidinggevenden ook soms de neiging hebben om wel vast te zitten in hun eigen denken of in hun ambities. Terwijl ik zowel bij leidinggevenden als bij leraren zie dat als we weer teruggaan naar de bedoeling van en de wat meer menselijke kant van het onderwijs en de menselijke kant van het leidinggeven, wat ik dan het goede zou noemen, bij wijze van spreken, dat willen we uiteindelijk toch wel. He, dus ik merkte van leidinggevenden worden misschien wel door ons soort samenleving apart gezet en komen in een soort stroom terecht waardoor je instrumenteel gaat kijken naar onderwijs. Omdat het wordt verlangd door de overheid, whatever. Hè? Of we denken dat het zo is. Het is ook het probleem van de moderniteit, hoor. Dus het is geen verwijt aan niemand, maar dat gebeurt. Maar dat ik wel er wel geraakt word. Hoe komt het toch dat we dan dat menselijke, dat intermenselijke, dat of in termen van onderwijs, het idee van dat het niet alleen gaat om leren, maar ook om vorming en om persoonsvorming. Dat we dat toch zo snel kwijtraken. Dat dus ook blijkt dat dominante en recessieve, wat ik dus even als metafoor binnenhaal, dat ik denk van in leidinggeven zit soms wel toch het dominante mannetjesputters. Of zelfvisie en de grote man of vrouw. Terwijl volgens mij willen we allemaal dat leidinggeven een menselijk karakter heeft. En dat we, zoals we leidinggeven aan onszelf, dat we zo ook leidinggeven aan collega's op een menselijke manier. Hetzelfde geldt voor leerkrachten. Leerkrachten willen toch niet alleen maar toetsen doen. Nee, we zijn geïnteresseerd van wie ben je, hoe heb je... Mens, waar ben je? De weg van de mens. We zijn geïnteresseerd daarin. Dus dat zijn eigenlijk waren voor mij aanleidingen om dus onderwijs, pedagogiek en leiderschap daar een podcast over te beginnen.
Ja.
En daar maak ik dus ook de keuzes op. Van als ik zeg van wat wil ik dan in de podcast behandelen? Ik kan heel veel behandelen, want de helft van mijn thema's gaat over onderwijs. En dan vooral een pedagogisch perspectief over onderwijs. En de helft gaat over leidinggeven in organisatie. En dat er vanuit een pedagogisch en ook menselijk vlak. Het kan overal over gaan. Het kan over EDI gaan. Alleen ik probeer dat altijd terug te brengen naar die kernvraag van hoe kunnen we het menselijke en de bedoeling van onderwijs gestalte blijven geven. En dat is een, wat mij betreft een ethische notie. Ik probeer toch het goede te zoeken, terwijl we zien vaak in leiding, want ik hoor dat van veel van leidinggevenden ook, je wordt geleefd door de waan van de dag. Maar dan probeer ik dus door het middel van de podcast, probeer ik iets van vertraging in te brengen. Dat je eens nadenkt over, maar kan het ook anders?
Ja, Maar misschien denk ik, als je dit allemaal vertelt, en over leiderschap ook, en hoe je daar, ook mee bezig bent en aan het onderzoeken bent. Misschien denk ik dan heel eenvoudig als ik zeg van, en is dat ook misschien wel een overtuiging voor mezelf, ja. Van, dat het echt gaat over, als je zegt, we willen menselijkheid, dat het over jouw eigen menselijkheid gaat. Ja. Dus dat het over ten diepste gaat over het toestaan van alles, alles wat er is in jezelf. En daar.
Dus ook die schaduw bedoel je dan ook bijvoorbeeld?
En daar werkelijk dat gaan omarmen. Ik zeg niet dat je het moet uitleven of uitventen, maar dat je werkelijk jezelf eigenlijk, of dat die stukken gaat liefhebben. Dus ja. Eigenlijk ook, ja, dan kom je echt op gebieden van heling terecht. Ja. Hè, wat wij dan onder heling verstaan. Of dat je inderdaad uit die schaduwen, dingen uit die schaduwen gaat halen. En op die manier eigenlijk je eigen menselijkheid gaat liefhebben. En dus daarmee eigenlijk ook de ander. Ik begon geloof ik voor dit gesprek heb ik iets gezegd over ik ben van mezelf. Maar als ik dat zeg, zeg ik dus ook jij bent van jezelf. Mm-hmm. Voor zover er in ik en jij is. Ja. En leider zijn, dat noem ik dan toch even leiderschap, is leider zijn ook. Ja. Gaat voor mij echt over jezelf toestaan om je mens zijn ten volle te aanvaarden. En daarmee je dus ook vrij te maken. Niet alleen jezelf, want je maakt jezelf niet alleen vrij. Je maakt ook de ander vrij. Ja. En vrij in verbondenheid. Ja. Dus niet meer in gebondenheid, zoals we dat natuurlijk ook allemaal kennen. En misschien is het allemaal idealistisch. Het is in ieder geval de weg waar het bewustzijn van mij bij is gekomen. En waarbij ik voel, wow, de fascinatie voor het leven en voor de ander en voor wat er zich afspeelt, wordt zo, ja, is zo groot. Ik denk, wat een dankbaar, daar ben ik echt heel dankbaar voor.
Ja. En heel veel mensen, je zegt het nu zelf, maar heel veel mensen zullen dit voelen. Want ik heb ervaring met, en heel veel mensen kennen die tekst misschien, en anders moeten ze maar eens opzoeken. Maar met scholen en met werken met directeuren en bestuurders in sessies. Dat als je de tekst van, we zeggen meestal Mandela, maar hij is van Amy Williamson. Nee, ik zeg het verkeerd, Marianne Williamson. Ja. Over het licht, dat waar zijn we bang voor, zegt ze dan. En dat is trouwens ook op een mensbeeld gestoeld, hè, van de cursus in wonderen. Wij als mens zijn misschien nog niet eens zo bang voor ons donker, maar misschien wel het meest bang voor ons licht. Want wie ben ik om te stralen? Nou, wie ben je het niet? Hè? We zijn allemaal een kind van God, zo noemt zij dat dan. Maar het gaat er vooral om dan hoe dat dan verder gaat. Want als jij je licht laat schijnen, als jij bent, en ik. Maar jij, dan sta je de ander toe het ook te doen. Ja. Ja, dat is inderdaad, het is de hemel op aarde, zeg ik dan even in mijn traditietermen, of dat lukt. Maar het streven, ja, dat dan laten we ze zeggen, ik zei het, hè, de motief van de podcast beginnen. Ja, dat is in ieder geval een kernelement in mijn leven en in mijn denken over het onderwijs en in de podcast. Om in ieder geval die deur daarvoor open te houden. Of om momenten te scheppen. Het hoeft echt niet elk moment te zijn. Hè? Dus ik heb van een Joodse theoloog ook wel eens geleerd. De 1/7 regel bijvoorbeeld. Hè? En dat komt van de Joodse pedagoog. De Joodse theoloog. En dat heb ik via een pedagoog. Vanuit Leiden iemand. Die zei van joh, ik pas de 1/7 regel toe in mijn leven. En dat had hij dus vanuit de Joodse gedachte. Dat de schepping in de tijd is op een gegeven moment in 7 dagen ingedeeld. Hè? In de Joodse traditie. 6 dagen zult gij arbeiden. Dan heeft hij het zo verteld. 6 dagen sta je aan en 1 dag zet je het deurtje open. Nou, voor God, voor de Sabbat ben je rustig. Hè. Dat is het idee natuurlijk. Maar daar heeft hij dus de 1/7 regel van gemaakt. Als ik nou in heel mijn werk, in heel mijn zijn, 6/7 aansta en 1/7 opensta. Nou, dat. En in feite, als ik nu terugdenk aan ons gesprek vanaf het begin, geef jij dat ook aan. Hè? Dus in jouw weg die je weg bent gegaan. En ik heb het ook aangegeven. In mijn weg die ik ben aangegaan. Zijn we allemaal op een gegeven moment op een punt terechtgekomen. Waarin we kantelpunt hebben beleefd. Van dat we niet altijd hoeven aan te staan. Aan te staan qua dingen doen. Maar ook aan te staan qua wat onze patronen en scripts nou waren. Of zijn. Maar dat we op een gegeven moment ook veel meer open komen te staan. Of in mijn woord vrij komen te staan. Mm-hmm. Om ook datgene wat je uiteindelijk. Wat dat ligt dan in je eerste. Wat je dus echt. Nou, wat je ideaal is, laat ik het zo maar zeggen. En het blijft misschien een ideaal, maar je werkt er wel om daar ruimte voor te bieden.
Ja.
Speelruimte, zoals jij in het begin van de podcast zei.
Ja. Terwijl jij aan het praten was, kwam er ook iets nog even op wat actueel wat ik op de Nivo-site heb gepubliceerd. Dat gaat over het werk van Jan Marcelijn.
Ja, en Marcelijn, de Belgische pedagoog.
Ja, die ook een plek heeft gekregen in onze, zeg maar, kanon, onze bronnen van betekenis. Er waren heel veel mensen die al overleden zijn, maar ook mensen die op dit moment nog...
De kanon van Nivos.
Ja. Die, daarin is hij geportretteerd en in dat portret staan ook 4 filmpjes die ik eigenlijk een aparte publicatie van heb gemaakt, omdat die me zo raakte. En een van die filmpjes gaat over dat het object van de pedagoog zijn niet zozeer de kinderen, hè, dus we zijn geneigd om met die kinderen bezig te zijn, maar het object van de pedagoog is de pedagoog zelf. En daarmee haalt hij ook werk uit van een Frans docent, Deligny heet hij. Ik kende hem helemaal niet, maar die heeft heel lang met zwaar autistische mensen opgetrokken. Daar haalt hij dat vanuit zijn ervaringen eigenlijk vandaan. Hè? Dus dat is, hè, we zijn geneigd dat mensen dus autisten zijn, dus hè, dan moet je zus en zus en zo. Maar die zegt eigenlijk van nee, hoe verhoud je je tot iemand die anders is, bij wijze van spreken? En wat heb je, wat is het appel, wat vraagt dat van jou, hè, in jouw eigen ontwikkeling? En dan haalt hij ook bijvoorbeeld... Die antropoloog Jane Goodall aan.
Oh ja.
Mm-hmm. Die met chimpansees de tijd heeft opgetrokken. Een ander soort wezen. En eigenlijk die 2 voorbeelden, die zijn voor hem heel inspirerend geweest. Ook om te zien van, wat vraagt dat nou van mij om me te kunnen verhouden tot die chimpansee die gewoon een ander wezen is. Weet je, dus, of ga ik die chimpansees beïnvloeden om die chimpansees een beetje meer menselijk te maken of zoiets. Ja. En we zijn natuurlijk heel erg geneigd om de ander te trekken. Ja.
Beheersingsdenken, machtsdenken.
Naar jezelf toe te halen. Ja. Misschien typeert me dat ook een beetje. Ik kijk graag over... Ja, gewoon. Ik laat me een beetje leiden door wat er ook naar me toe komt. Hè. Zo'n filmpje, wat me raakt. En dan beweeg ik daarop door. Ja. En dan beland ik daar of daar. Of ik beland bij jou aan tafel. Hè? Want zo is het ook. Ja. Dit is niet iets georchestreerd.
Niet gescript, nee.
We kwamen elkaar ergens tegen. Toevallig. Hè? Dat is dan, hè? Dat viel ons toe, zullen we zeggen. Ja. Zo leg ik dat begrip vaak uit.
Ja. Ja, mooi gezegd. Ja.
Het valt ons toe. En nou ja, de resoneert iets. En jij komt met een uitnodiging. En dan is er een soort van, ja, vanzelfsprekendheid of zo. Waardoor je... Ook niet wetende wat, maar ja, ja. Ga maar eens kijken wat daar verder in dat in die ontmoeting ook gebeurt.
Ja, ja,
en dit gesprek, hè, we hebben nu 2 uur van tevoren bijna gesproken. We zitten nu weer
volgens mij
een uur te praten en we zouden nog veel langer door kunnen gaan. En er wordt heel, weet je, jij vertelt, ik vertel. En het is vooral een in mijn beleving een wederkerig gesprek. Ja. Het roept op en jij vertelt verhalen en... Ja, je voelt de uitnodiging om jezelf ook in te brengen. En jij gelukkig ook. Ja. Hè? Je blijft niet in een vraagrol zitten, maar je vertelt ook. Ja, dat is onderwijs, dat is ontwikkeling. Dat is, ik weet niet wat het allemaal, hoe je het kan noemen. Maar het is in ieder geval heel rijk.
Ik eindig altijd met een paar tips. Hè. Nou, dat ga ik nu niet vragen. Als wij zo dit gesprek eindigen, inderdaad die wederkerigheid. Grotendeels hebben we eerst jou centraal gezet. Daarna heb ik mijzelf wat meer ingebracht. We hebben het gehad over de kanten van de verschillende kanten van de podcast. Hè, van welke podcast maak jij nou? En we hebben niet zozeer over mijn podcast gehad, maar wel over mijn motivatie tot mijn podcast. Ja. Dan wil ik dus met dat eindigen. Dus dat ik zelf de tip wil formuleren richting de luisteraar. Dat iets van wat jij nou vertelt over die ontmoeting... En dat openstaan, dat mens worden eigenlijk, hè, dat mens zijn. En dat het niet zozeer om jou gaat of om mij gaat, maar wat er tussen ons gebeurt. Dat iets van dat karakter, van dat ontmoetingskarakter, dat we dat blijven koesteren, dat we dat blijven oefenen. Koesteren is nog een wens, maar ik denk echt, blijf dat oefenen als leidinggevende. Doe dat zelf. Maak wat mij betreft 1/7 ruimte, hè, wat ik net zei. Maar doe dat ook als leraar. Doe dat ook in de klas. Laten we ons niet alleen door de doelen en de eindtermen leiden. Laten we ons niet alleen door het praktisch geregeld. Nou, zeker nu iedereen moe is. Hè. We zitten nu in de zomer, maar moe is van al het geregel van de planning voor volgend jaar. Zoek bewust tijd in je lessen om ook leerlingen, jonge mensen, dit voor te leven. Want als wij het niet doen, wie dan wel? Dit was alweer de laatste aflevering van een seizoen Onderwijs Leiden met Hart en Ziel. Een seizoen met vele waardevolle gasten en thema's. De eerste gesprekken met de energieke broer en zus Erik en Eefke Vaase over verbindend gezag en met Fred Korthagen over krachtgericht coachen konden jullie als luisteraars meteen enorm waarderen, gezien het LinkedIn-verkeer en de duizenden extra luisteraars. Kenmerkend voor dit seizoen zijn ook de krachtige en prachtige pedagogische gesprekken met Mieke de Wit, Monique van de Heuvel, René van Engelen, Gadien Bertram Troost, Sibre Miedema, Frederike de Jong, Stefan Gijsbertsen en Harm-Jan Zomer. Tot slot heb ik dit jaar ook wat meer ingezoomd op een ander thema dat mij na aan het hart ligt. Onderwijspedagogisch vakmanschap van leraren. Zoals mijn gesprekken met Gert Verbruggen, Jacqueline Bulteman en Jasper Rijpma en de broers Simon en Jelle Verwer. Daarnaast heb ik met gasten gesproken over elementen van schoolleiderschap. Zoals met Tom Verheggen over sturen op motivatie, Dick Bot en Alex de Bruin over werken aan missie en visie, Roel Schoonveld over het ambt van rector en Patrick Nullens over hoop als de kunst van verantwoord leiderschap. Op naar een nieuw seizoen dat in oktober begint, maar nu eerst de lange lome leegte van een zwoele zachte zomer. Luister gerust en uitgerust afleveringen terug. En misschien vind je ook de tijd om een waardering, een recensie of tips te geven voor de podcast op jouw luisterplatform. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.